Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze derde versnellingskamer. Annemarie, mijn collega achter de schermen, die hoort mij nu ook. Ik doe even een check. Annemarie, ik heb mezelf even in beeld getoverd. Volgens mij gaat het goed. En zo niet, dan moet je ingrijpen. Jullie allemaal vanuit jullie eigen werkplek, waarschijnlijk thuis, ontzettend welkom bij deze derde versnellingskamer. Ik ben zelf nog van de generatie dat ik nog piratenzenders ken van vroeger. Waarbij je voorstelde dat mensen op zoldertjes bezig waren met het uitzenden van vooral muziek. Ik voel me nu ook een beetje een piraat. Ik sta nu op zolder in Wageningen. En ik spreek tot een aantal mensen waarvan ik de gezichten niet precies kan zien. Maar waarvan ik hoop dat ze ook samen met ons willen meekijken. In een mooi voorbeeld als het gaat om de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Ik ga even kijken of ik de dia's door kan klikken. Dat ga ik nu testen. Dat hebben we al getest en ik ga nu kijken of het opnieuw lukt. Ja, ik heb het welkom al gedaan. We hebben een serie van 3 versnellingskamers georganiseerd. En we komen nu toe aan de derde. En die gaat over de nieuwbouw van een kleedgebouw op een sportaccommodatie. Daar gaan jullie straks alles over horen. Waarom doen we deze versnellingskamers? De versnellingskamers zijn eigenlijk gericht op het snijvlak van toch wel twee complexe aangelegenheden. Aan de ene kant, dat zie je hier. Zijn we bezig met de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland. Dat is een complexe aangelegenheid. Het is ook niet erg dat u niet alle lettertjes kunt zien. Maar hier ziet u vanuit het klimaatakkoord eigenlijk een soort overzicht van wat het allemaal inhoudt en wat erbij komt kijken om die verduurzaming uit te voeren. Dat is de ene kant van de zaak. En de andere kant van de zaak is, hoe ga je nou een opgave, een verduurzamingsopgave, als het gaat om nieuwbouw of renovatie, hoe ga je die nou in de markt zetten? Ook daarvoor geldt, en dat is eigenlijk weergegeven door dit plaatje, ook niet erg als je niet allemaal kunt lezen, maar ook daar geldt dat het best complex is. Je moet nadenken over de behoeften die je hebt, ook op het gebied van duurzaamheid, maar natuurlijk ook op het gebied van de functie van het gebouw zelf. Hoe ga je dat precies uitvragen aan de markt en hoe zorg je dat tijdens die uitvoering dat je ook daadwerkelijk krijgt wat je hebt gevraagd? Daar zit nog wel eens wat licht tussen en dat gaat nog wel eens mis. Dus op dat snijvlak gaan we vandaag inzoomen. We doen dat natuurlijk door jullie mee te nemen in de opgave, in een concrete opgave die in dit geval bij de gemeente Utrecht leefde. En we gaan kijken hoe ze daar spijkers met kop hebben geslagen. Als je zo'n traject ingaat van het verduurzamen van een stukje vastgoed, maatschappelijk vastgoed, dan zul je merken dat je een aantal uitdagingen tegenkomt. Ik ga even kijken of het doorklikken op dit moment werkt. Ik heb het idee dat mijn dia heel even blijft haken. Het volgende plaatje komt hopelijk niet zo in beeld. Ja, daar is die. Je hebt ook kans dat hij zomaar weer uit beeld verdwijnt, omdat ik nu een paar keer heb doorgeklikt. Wat ik met dit plaatje maar wil zeggen is dat je veel uitdagingen tegenkomt, veel keuzes moet maken, soms ook wel tegen weerstanden aanloopt. Maar dat je op een goed moment ook echt wel spijkers met koppen moet gaan slagen als je zo'n traject ingaat. Nou, wij gaan niet allemaal als Piano Expertisecentrum aanbesteden aan jullie vertellen hoe dat precies moet. We doen dat liefst met partijen om ons heen, publieke opdrachtgevers. Of andere eigenaren of beheerders van maatschappelijk vastgoed of partijen die daar een rol bij spelen. En je ziet hier alvast de namen van de sprekers die jullie straks live gaan zien. Ik neem jullie even mee in het programma van vandaag. We gaan straks behoorlijk uitgebreid stilstaan bij die casus die ik al even kort noemde. Demion Ketelaar van de gemeente Utrecht gaat jullie daarin meenemen. Tussendoor en ook verderop, zo zie je in het programma, is er steeds gelegenheid voor jullie als toeschouwers, noem ik het maar even, om vragen te stellen. Je ziet, als het goed is, in beeld een optie questions, een vraagtekentje. Daar kun je je vragen instellen. Dus niet in de chat, maar bij de questions. Als we klaar zijn met de presentatie van Demion, dan gaan we luisteren naar Anja Buisman van de Vereniging Nederlandse Gemeentes. Zij gaat in gesprek met Demion en zij gaat ook haar eigen ervaring en visie inbrengen in die toch wel grote en complexe opgave over het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Ze eindigt met een paar tips en daarna gaan we een tweede beschouwing bekijken en luisteren van Michael Poot. Hij werkt bij het kenniscentrum Sport en Beweeg en hij gaat ook vanuit zijn achtergrond en vanuit zijn achterban, maar ook expertise en ervaring, ook met Demion in gesprek en ook hij zal een aantal tips aan u meegeven. Aan het eind is er nog meer uitgebreid ruimte voor vragen vanuit jullie als toeschouwers. Dus nogmaals, blijf die vragen gewoon stellen via de questions. Ik zal die samen met een collega van mij achter de schermen goed bekijken. De vragen eruit pikken waarvan we denken dat die op dat moment het meest passen in het programma. En dan gaan we vragen aan een van de drie sprekers om op jullie vragen te reageren. Dan de volgende dia. We gaan echt proberen strak te eindigen om 11:30. Al jullie microfoons als deelnemers staan uit. Dat blijft ook zo. Stel je een vraag, dan hoef je dus niet in beeld te komen. We pikken hem uit de question box, zoals wij dat achter de schermen noemen. Dus doe dat vooral op die manier. Mocht je benieuwd zijn naar de presentatie, er komt een video beschikbaar van de totale versnellingskamer, de uitzending die we nu aan het opnemen zijn. Dus je kunt hem later terugkijken op de dia's en ook eventueel collega's of andere mensen om je heen, als ze dat leuk vinden. Oké, ik wil beginnen, of ik wil niet beginnen, ik ben al begonnen, maar ik wil nu graag ook iets meer van jullie als toeschouwers weten. En dat doe ik door een poll, een kleine enquête te starten. En die vraagt eigenlijk, wie zijn jullie? Dus de eerste optie, bent u geen overheid, maar wel vastgoedeigenaar of beheerder? Werkt u bij een advies- of ingenieursbureau of een architect? Bij een kennis- of een onderwijsinstelling of misschien bij een andere soort organisatie? Dan klikt u op overige. Ik zie al antwoorden binnenkomen. Het is behoorlijk homogeen, de groep. Dat is leuk, dat hebben we ook de vorige keer bij de vorige versnellingskamers gezien. Ik geef u nog een minuutje en dan ga ik u de antwoorden laten zien. Dan heeft u zelf ook een beetje een idee van met wie bent u nu samen in deze versnellingskamer aanwezig. En volgens de sprekers is het ook leuk om te weten tegen wie ze het eigenlijk hebben. Goed, ik ga de poll sluiten en het resultaat met jullie delen. Nou, dan zie je dat de overgrote meerderheid van de mensen die nu luisteren en kijken, die werken zelf bij een overheid, of bij het Rijk, of bij een decentrale overheid. En dan hebben we nog een paar plukjes mensen die bij advies- en ingenieursbureaus werken, of bij een kennis- en onderwijsinstelling. Oké. Dan ga ik terug naar mijn presentatie. En dan ga ik zo langzamerhand het woord geven aan Damian Ketelaar van de gemeente Utrecht. Ik heb zijn naam al een paar keer genoemd. Ik ga de eerste dia van zijn presentatie over de casus ga ik voor proberen te zetten. En dan ga ik Damian ook... Hey Damian, daar ben je. Even testen of ik je hoor. Ik zie je al zwaaien. Ik hoor je nog niet. Heb je zelf je microfoon aangezet?
Ik ben als het goed is nu geunmute.
Ik hoor je inderdaad. En als het beeld er ook weer bij komt.
Ja.
Beeld en geluid, allebei is aanwezig. Ik ga ook even jou de... Muis geven, Damian, als je mij nog heel even gunt. Dan kijken we even of dat werkt.
Nog niet.
Nee, nog niet. Annemarie, wil jij dat voor me doen? Ik denk dat jij dat moet doen in dit geval. Annemarie is mijn collega achter de schermen. Ja, ik zie nu een pijltje bij jou verschijnen. Probeer maar even of je door kunt klikken, ook één dia, en dan is dat voor mij de cue om uit beeld te gaan. Hij drukt op de knop. Wat gebeurt er met de dia? Mooi plaatje trouwens, Damian. Dit is niet dat kleedgebouw, toch?
Nee, dit zijn allemaal van die standaard plaatjes die wij in onze layout hebben voor presentaties.
Mooi.
Ik kan niet verder drukken, Niels.
Oké, even kijken.
Daar is die.
Ja, hartstikke goed.
Oké.
Ga je gang, Damian. Ik hoor je, ik zie je. En als er iets misgaat, dan horen we het van je.
Ja, dankjewel Niels en bedankt voor de introductie. Mijn naam is dus Damian Ketelaar, ik ben 32 jaar en ik werk nu ongeveer 3 jaar als beleidsmedewerker bij de Utrechtse vastgoedorganisatie. Ik heb een achtergrond in de bouwkunde en in de planologie. Ik mag jullie vandaag meenemen in een project dat wij in 2019 hebben uitgevoerd, de Nieuwe Lunet. Ik zal zo meteen beginnen met een korte introductie van mijn organisatie en onze duurzaamheidsambities. Vervolgens ga ik in op hoe wij het voortraject hebben doorlopen. En dan in op de werkelijke projectresultaten en de geleerde lessen. En tegen het einde van de presentatie wil ik jullie ook meenemen naar een volgend project waar we nu mee bezig zijn. Omdat we daar de geleerde lessen die we bij de Nieuwe Lunet hebben opgedaan ook proberen door te ontwikkelen in het project van Berlijnplein. Eens even kijken. Volgende slide. Nou, doorklikken, dat is... Ja, hier. De Utrechtse vastgoedorganisatie. We zijn een vrij grote vastgoedorganisatie. We beheren ongeveer 800 gebouwen in de stad, waarvan 350 gebouwen, dat beschouwen wij als kernvastgoed. En er zitten een aantal pareltjes tussen die je kunt zien op de plaatjes. De Domtoren, Tivoli Vredenburg en het Stadskantoor. En we kopen jaarlijks ongeveer 45 miljoen euro in. Dat is een gemiddelde overigens. En we hebben een aantal concrete duurzaamheidsambities geformuleerd. Die hebben we eigenlijk meegekregen vanuit ons coalitieakkoord van 2018. Nou, de eerste is het energie neutraal maken van de kernvastgoedvoorraad. Daar hebben we een heel programma voor opgezet. En die sluit heel erg aan op ook de sectorale routekaart die het afgelopen jaar, of die dit jaar is gepresenteerd door de VNG. Maak gebruik van natuurlijke momenten. Maak gebruik van een portefeuilleplan of investeringsagenda, zoals wij dat noemen. We plaatsen bij onderhoud ook vaak PV-panelen op de daken, omdat we ook het doel hebben gesteld om 20% van de daken zonnepanelen te plaatsen. Dat hebben we de afgelopen jaren gedaan via een raamovereenkomst. En dat monitoren we ook structureel elk jaar. De laatste resultaten van vorig jaar lieten zien dat we op ruim 19% zaten. Dus we gaan ervan uit dat we dit jaar de doelstelling hebben gehaald. Het laatste stukje is dat we ook een integrale systematiek aan het ontwikkelen zijn voor het toepassen van circulaire bouwprincipes. Dat is een motie die we hebben gekregen van onze gemeenteraad en die dienen wij eigenlijk in 2023 volledig te hebben. En in dat kader, tot 2023, zijn we bezig met pilotprojecten en een van die pilotprojecten is dus de nieuwe Lunet geweest. Volgende slide. Dat gaat bij mij heel langzaam. Ja, oké. Dit is dus de situatie zoals die was in 2017-2018. Het was een klein kleedgebouw in 1978. Het was inmiddels volledig afgeschreven. Vandaar dat we weer nieuw kapitaal hadden om een nieuw gebouw neer te zetten. Nou, het huidige gebouw is sterk verouderd. Er was asbest in aangetroffen. Het was inmiddels veel te klein voor de twee voetbalverenigingen die er zaten. Waardoor er een mobiele unit was bijgeplaatst. En ook voor de mobiele unit was al enkele jaren de vergunning verlopen. Nou, die uitbreiding die je ziet, die was behoorlijk, van 210 vierkante meter naar bijna 600 vierkante meter. En dat moest allemaal op dezelfde bouwkavel gaan gebeuren. Nou ja, en rond diezelfde periode dat we dus aan het verkennen waren, wat we met het gebouw precies moesten, heeft ook ons management aangegeven, nou, dan zouden we dit project ook kunnen inzetten als circulair pilotproject. Het is een wat kleinschaliger project, vandaar dat we ook wel meer risico's durfden te dragen in die zin. Hoe hebben we dat vervolgens aangepakt in de eerste fase? Nou, we zijn in overleg gegaan met de gebruikers, de twee voetbalclubs. Wat zijn hun wensen? Hoe ziet hun programma eruit? Hoe zien ze de wedstrijden eruit in de weekenden en dergelijke? Hoe willen ze trainen? Nou, dat zijn allemaal zaken die we hebben meegenomen. Vervolgens hebben we een aantal uitgangspunten benoemd. Die zien jullie aan de rechterkant staan. Nou, de eerste vier zijn eigenlijk meer meegenomen vanuit een beleidsperspectief. Het moest een energie-neutraal gebouw worden. Uiteraard moesten daarbij ook aardgasvrij zijn. Het moest een zoveel als mogelijk circulair gebouw zijn. Nou, daar ga ik de komende slides even uitgebreid op in. Het moest ook een toegankelijk gebouw zijn, omdat we te maken hadden met G-elftallen die daar voetbalden. Die laatste drie, dat zijn dan weer meer functionele vragen vanuit de gebruikers. Nou, het moest een robuust en hufterproef gebouw worden. Hè? Voetbalverenigingen die in de weekenden wordt daar nog wel stevig omgekleed, maar ook wel feestje gevierd als je bijvoorbeeld kampioen wordt. Het moest voldoen aan de KNVB-normen. En die laatste die staat natuurlijk ook een beetje haaks op alles wat ervoor staat. Het moest tegelijkertijd sober en doelmatig zijn. En daar hebben we ook wel moeilijke gesprekken over gevoerd. Dan terug naar de stappen. We hebben besloten om een schetsontwerp op te laten stellen door een ontwerpende partij. Daarbij hebben we een aantal een functioneel PVE uitgewerkt. Nou, op basis daarvan hebben we een vragenlijst ontwikkeld. Die hebben we verzonden naar een aantal regionale aannemers, 11 in totaal, om even te peilen van hoe staan jullie tegen dit project en onze ambities? Hoe staan jullie in ons project en onze ambities? Eigenlijk heeft iedereen daarbij wel gereageerd, maar 7 partijen reageerden toch wel met de opmerking van, nou, dit is misschien niet voor ons. 4 waren er enthousiast en die hebben we vervolgens ook bevraagd in een marktconsultatie. En als laatste hebben we de aanbesteding georganiseerd en daar zijn uiteindelijk 2 inschrijvingen uit voortgekomen. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Goed, de haalbaarheidsstudie. We moesten ook weten wat het ongeveer zou gaan kosten. Daarbij hebben we gebruik gemaakt van een referentieproject die we in 2016 hebben ontwikkeld. Daarbij was het uitgangspunt een bijna energie-neutraal gebouw, maar dezelfde functie, dezelfde uitbreiding en hetzelfde volume ongeveer. Nou, uiteraard moest daar een indexering overheen, omdat we een aantal jaar verder zijn. Omdat we vanuit een schetsontwerp naar een definitief ontwerp moesten gaan, hebben we een toeslag meegenomen in de ontwerpkosten. Het huidige gebouw moest zo circulair mogelijk ontmanteld worden. Uiteraard een toeslag voor de energieopgave en een toeslag voor de circulaire ambities. En die laatste, dat was een beetje een aanname die we hebben gedaan op basis van een community of practice, waarin zowel de projectleider als de portefeuilleadviseur deel hadden genomen. En dat werd georganiseerd door Cirkelstad en MVO Nederland. Nou, op basis daarvan zijn er een aantal scenario's uitgewerkt. Een sobere variant, een tussenvariant en eentje met maximale ambitie. We zijn erbij in het midden uitgekomen en toen hebben we een plafondbedrag vastgesteld op 1,6 miljoen euro. Het kiezen tussen die scenario's op zich best lastig, omdat je gaat eigenlijk aan verschillende knoppen draaien en welke komt dan het meest tot z'n recht. Nou, omdat we toch wel heel stevig wouden inzetten op die circulaire ambities, hebben we daar veel bedrag aan toegekend. En wat is dan de meest geschikte contractvorm die daarbij zou passen? Nou, dat werd een soort design and build light. We zijn uiteindelijk bij een bouwteam uitgekomen. We hebben best wel veel discussie gehad over het onderhoud meenemen of niet. We hebben zelf ons onderhoud organiseren wij nog zelf onder regie met een aantal mantelovereenkomsten. We hebben er binnen dit project voor gekozen om toch het onderhoud daar te laten en dat niet mee te nemen in deze aanbesteding. Het laatste stukje was het vraagstuk of we een ontheffing nodig hadden. We zaten dus op 1,6 miljoen en volgens ons inkoopbeleid zetten we daarmee 100.000 euro boven het drempelbedrag. Dus we hebben een ontheffing gekregen voor vanuit Nationaal Openbaar naar een meervoudig onderhandse aanbesteding. En dat hebben we eigenlijk gedaan omdat we een sterke wens hadden om ook regionale aannemers te betrekken bij dit project. Goed, hoe hebben we de aanbesteding vervolgens vormgegeven? Nou, we hebben het schetsontwerp dus meegebracht en we hebben een aantal gunningscriteria geformuleerd. De eerste twee, de GPR en de MPG, dat zijn beoordelingsmethodieken. De GPR beoordeelt op een integrale manier de totale duurzaamheid van het gebouw. Daarbij hebben we op elke pijler een ondergrens van 8,2 geformuleerd. En die pijlers, dat zijn dan energie en milieu, toekomstwaarde. Die andere twee ben ik even kwijt. En de MPG-norm gaat meer in op de milieuprestatie van het gebouw. En dat wordt uitgedrukt in een schaduwbedrag per vierkante meter. Daarbij hebben we een bovengrens gehanteerd van 1 euro. Dus hoe lager je daarin zit, hoe beter je scoort. Nou ja, de prijs hadden we al vastgesteld, een plafondbedrag. En daardoor scoorde die ook laag in deze aanbesteding, omdat we vonden dat een minder relevant aspect. En juist die kwalitatieve aspect, dus als een plan van aanpak, waarin ook een duidelijke visie op circulariteit beschreven moest worden, vonden we wel belangrijk. En die pitch, dat was voor ons ook een beetje verkennen van hoe gaan we daarmee om. We hebben hem nu wel behoorlijk zwaar gewogen. En dat was een belangrijk punt binnen dit project. Want uiteindelijk kwamen er dus twee inschrijvingen. Op basis van het schetsontwerp en een functioneel programma van eisen. Waarbij de ene inschrijving was helemaal gericht op de samenwerking, hergebruik van materialen en zo demontabel mogelijk bouwen. En de tweede inschrijving was gericht op houtskeletbouw en biobased bouwen. En dat bracht ons toch een beetje in de situatie van, hoe gaan we dit met elkaar vergelijken? Als je naar de gunningscriteria kijkt, dan zie je, althans onze verbazing zagen wij daarin dat de GPR en MPG-norm in die eerste inschrijving eigenlijk net wat beter scoorden dan bij houtskeletbouw en biobased. Dat hadden we van tevoren niet verwacht. Beide partijen schreven in op het plafondbedrag. Het plan van aanpak werd bij de eerste partij iets minder beoordeeld. Ik kan helemaal niet zo goed meer plaatsen waarom dat zo was. Maar daar komt het. Toen kwamen we uiteindelijk bij de pitch. En daarin zat toch wel een duidelijk verschil tussen beide partijen. Waarbij partij A die kwam binnen met het volledige bouwteam. Hadden een goed gesprek. Waren op veel vragen voorbereid. En partij B die kwam eigenlijk alleen binnen. En had zich in die zin wat minder voorbereid op het gesprek wat we zouden gaan hebben. En dat was eigenlijk ook de doorslaggevende factor voor de gunningen binnen dit project. Volgens mij gaan we nu naar de break. Niels, pak jij hem over?
Ja, ik kom erbij met geluid. Volgens mij is dat al gelukt. En nu ook met beeld. Jij kunt mij horen, Damian? Dan kan de rest mij denk ik ook horen. Ja, Damian, dank je wel. Het is meer dan een inleiding, want we zijn al aardig onderweg in de casus. Je bent daar aanbeland bij de gunningscriteria en dergelijke. En ook hoe die hebben uitgepakt, wat de uitslag was. gaan we straks misschien nog over doorpraten. Jij gaat er nog iets meer over vertellen. Ja. Er zijn al twee vragen binnengekomen. Eén vraag is meer praktisch van aard. Worden de slides gedeeld? Ik heb al geantwoord dat wij de totale video zullen delen. Dus iedereen kan alles terugzien. Een inhoudelijke vraag die ik binnenkrijg is... je had het helemaal in het begin over klein. We beginnen met een klein project, want dan kun je wat meer risico's nemen. Wat voor risico's zag je dan bij eventueel grotere projecten? Of welke risico's hoopte je juist niet tegenkomen bij dit project? Wat maakte dat je voor een klein project hebt gekozen? Kun je daar iets over vertellen?
Een goede vraag. Risico's in de zin van het afbreukrisico's op het behalen van je ambities, in die zin kleiner. Hè. Het is een tastbaarder project, vrij klein van omvang, waardoor je wat meer kan bijsturen op de aspecten. En het omgevingsmanagement is beter te managen bij zo'n project dan bij bijvoorbeeld het Berlijnplein, waar ik op het eind van de presentatie nog even op ga terugkomen. En dat zijn de twee aspecten die ik zo even kan benoemen.
Ja, dus het laatste aspect, een redelijk goed afgemeten, afgebakend terrein met een opgave die ook goed te overzien is. Ja. Niet zo'n enorm complexe omgeving. Helder, een andere vraag die ik binnenkrijg, je had het op een goed moment over het plafondbedrag. En dat, als ik het goed begrepen heb, daar gaat ook een vraag over in de questions, dat iets werd bijgesteld zodat je niet openbaar hoefde, maar meervoudig onderhands kon. Ik weet niet of het een jurist is die het vraagt, maar hoe zat dat precies? Kon dat zomaar? Hoe gaat dat dan intern bij jullie?
Nee, op basis van de variantenstudie kwamen wij bij de tussenvariant en die kostte 1,6 miljoen. En daarvoor, om voor die tussenvariant te gaan, hadden we wel een ontheffing nodig. Okay. Ik moet wel zeggen, er zat niet heel veel prijsverschil tussen de soberste variant en deze variant, want het scheelde 100.000 euro.
Oké. Helder, dankjewel. En er komt net vers van de pers komt er nog een vraag binnen. Die gooi ik er ook maar meteen in, Demian. Is je budgetraming vooraf goed geweest? En ben je uiteindelijk financieel goed uitgekomen?
Goeie vraag. Het antwoord daarop is, wij zijn daar wel financieel goed op uitgekomen. Maar de uitvoerende, de gecontracteerde partijen niet. Maar ik kom daar zo meteen nog even op terug in het tweede deel van de presentatie.
Oké, houden we die nog heel even vast. Er is ook nog een andere vraag binnen, maar die bewaar ik ook nog even, zodat jij door kunt met je verhaal. Dan kom ik straks weer aan de vragen toe. Ga je gang, Demian.
Kan ik hem weer overnemen? Moet ik nu zelf verder drukken?
Ik denk inderdaad, Demian, dat je zelf gewoon de dia's weer kunt bedienen.
Ja, maar dus volgens mij zit er een vertraging in. Ja, kijk. Nou, degene aan wie we begund hebben was dus inschrijving 1. Dat was in principe hoofdaannemer van Zoelen. En dat bouwteam bestond verder uit een installateur, een ontwerper, een partij. Een duurzaamheidsadviseur, dat was echt wel een belangrijke. Want die kon ook continu meedenken en meesparen over behalen wij de targets die de inschrijvende partij heeft beschreven in zijn gunningcriteria. Een amoveerder of een sloper, beter gezegd. Dat was een hele interessante partij, omdat we vanuit dat oude gebouwtje ook een aantal materialen wilden hergebruiken in het nieuwe gebouw. En juist omdat Van Zoelen daarbij een nieuwe Ryzen en het Urban Mining Collective had aangetrokken, hadden ze ook al een achterban van leveranciers die ook hergebruikte en gerecyclede materialen konden aanleveren. Dat was wel echt van meerwaarde binnen dit project. Goed, dan de projectresultaten. Zowel voor onszelf als voor de inschrijvende partijen was het moment waarbij we echt veel meer kennis en ervaring hebben opgedaan op het gebied van circulair bouwen. Ook hoe je dat zou moeten doorrekenen in financiële zin, hoe je het gaat uitwerken in technische zin. Hoe je met elkaar obstakels overwint die je tegenkomt in het project. Daar kom ik op de volgende slide nog even op terug. We hebben vooraf ook veel genetwerkt rondom circulariteit bij partijen in de stad en daarbuiten. Bijvoorbeeld bij Cirkelstad, bijvoorbeeld bij een aantal koplopers in de stad, zoals het Hof van Cartesius. Concrete technische resultaten zijn dat we inderdaad een aantal materialen hebben hergebruikt uit het donorgebouw. Dat viel uiteindelijk best wel tegen. We hadden de verwachting dat dat meer zou zijn, maar dat bleef eigenlijk beperkt tot het hergebruiken van de bankjes, een aantal installatietechnische onderdelen, zoals de brandslang, haspels en dat soort zaken, die konden er wel mee. En ook uit de realisatiefase hebben we materialen hergebruikt. De foto rechtsboven die je ziet, daar zie je steigerhoutmateriaal. En dat zijn eigenlijk de steigerplanken die ook zijn gebruikt tijdens het project. Dat is gewoon een leuk detail. En daarnaast hebben we veel experimentele en innovatieve producten toegepast, zoals spijkerbroekisolatie, de clickbricks. We hebben ook nog deuren uit de Universiteit Utrecht hergebruikt. En dat leverde ook wel een aantal obstakels op, moet ik zeggen. Even kijken. Ja, de uitdagingen gedurende het project zijn dus te onderscheiden in het procesmatige en technische obstakels. En vooral op het gebied van die gunningscriteria en het behalen van die gunningscriteria hadden we wel wat overwinnen op het gebied van het stapelen van ambities. Hoe ga je om met je energieprestatie versus je circulaire prestatie? We kwamen tot de conclusie dat als je dus helemaal naar energie neutraal wil en daar ook een aantal materialen voor moet inzetten, bijvoorbeeld in zonnepanelen, dan heeft dat een heel slecht effect op je milieuprestatienorm. En zo ontstaat er dus wrijving tussen een aantal prestatieindicatoren, ook op het gebied van gebruikskwaliteit en flexibiliteit versus de inzet van je draagconstructie. Dus hebben een aantal obstakels gehad. Dan kom ik nog even terug op die deuren die ik net benoemde. Het hergebruik van materialen versus bouwregelgeving en certificering. We hadden dus te maken met deuren die niet meer voldeden aan het nieuwe bouwbesluit. Dus we hadden deuren vanuit hergebruik, maar die moesten we vervolgens wel gaan aanpassen zodat ze weer matchten met het nieuwe bouwbesluit. En dat heeft toch gewoon wel een kostenverhogend effect gehad. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van duurzaam beton. Waarbij de certificering in eerste instantie niet helemaal volgens onze vergunning- en toezichtafdeling niet op orde was. Dus daar moesten we zelf ook investeren in het onderbouwen van waarom we dit duurzame beton zouden kunnen toepassen in onze constructie. Nou ja, de detaillering van duurzame producten was ook een ding. De spijkerbroekisolatie, het is een prachtig circulair product, maar het leidde wel tot een spouw van 19 centimeter. En een aantal obstakels in het luchtdicht maken en het verankeren van de isolatie. Nou ja, de kwaliteit van de producten uit het donorgebouw, die heb ik net al even benoemd, dat viel toch een beetje tegen. En de levertijden van met name de clickbricks is een probleem geweest binnen dit project. Omdat het niet lukte om gewoon de voorraad een doorlopende stroom van bouwmaterialen aan te leveren. Ik ga nu naar de volgende slide. Nou, dit is dan het eindresultaat. Het grappige vind ik dat het eigenlijk helemaal niet zo goed te zien is dat het een circulair gebouw is geworden. Het is gewoon een nieuw gebouw, maar wel, er zitten echt wel heel veel circulaire principes in. Er zitten ook wel leuke details in. Dus als je op de foto links beneden staat, dan zie je dat die kledinghaakjes, dat zijn de haakjes die eigenlijk gebruikt werden in treincoupés van de NS. Nou ja, de deuren heb ik ook al even benoemd. Het zijgat heb ik ook al benoemd. Het is allemaal van die leuke details waarin je toch wel kan zien dat het een circulair gebouw is. Maar we hebben intern nog wel even gespart over, ja, dus moeten we daar niet nog op basis van een soort QR-scancode wat informatie op het gebouw plaatsen, zodat mensen dat toch beter kunnen duiden. Want het is aan de voorkant eigenlijk niet te zien dat dit een circulair ontwerp is. Dan de geleerde lessen binnen het project. Neem zoveel mogelijk eindgebruikers en stakeholders mee in je plan- en ontwerpproces. Dat zorgt voor intern en extern draagvlak. We hebben veel gespart met de eindgebruikers, maar ook met de aannemer zelf hebben we geprobeerd zoveel mogelijk continu afstemming te hebben. Hoe stel je je op als opdrachtgever en opdrachtnemer op het moment dat je obstakels tegenkomt? Nou, ik denk echt dat met name onze projectleider die betrokken was bij dit project en de mensen van Lomans en van Zoelen, die waren daar ontzettend constructief in. Ik vond dat heel erg verwonderend. Zorg ervoor dat je vroeg in de project samen definieert wat circulariteit precies inhoudt. Nou, je moet daarin een richting kiezen. Hè. Circulariteit is een ontzettend breed begrip, maar wat neem je daarin wel en niet mee? We hebben in dit geval gekozen voor de focus op de materialisatie, maar je hoort ook wel geluiden dat je dan energie en water zou kunnen scharen onder circulariteit. Dus zorg ervoor dat je daarin een duidelijke richting aangeeft als opdrachtgever. En ook wat je startpunt is. Wil je inzetten op hergebruikte materialen? Zeg dat dan, want dat betekent dat je meer tijd nodig hebt om dat te integreren in je ontwerp en die materialen te verzamelen. Of ga je inzetten op een biobased en demontabel gebouw? Dat leidt tot hele andere principes binnen je project. Vertrouwen in de opdrachtnemer en samenwerking is belangrijk. Ja, we hebben ontzettend veel gewerkt aan die relatie die we hebben met Lomans en de andere partijen. Zowel informeel door af en toe elkaar op te zoeken buiten het project om, als formeel binnen het project overleggen. De volgende punt, die komt niet van mij, maar die heeft mijn projectleider meegegeven. Besef dat sportclubbesturen regelmatig in samenstelling wisselen en dat ze beperkte kennis over gebouwen hebben. Ja, er zijn natuurlijk besturen die voornamelijk bestaan uit vrijwilligers en het is geen core business om een gebouw te bouwen of te beheren. Wees je daarvan bewust bij projecten. En de laatste, schakel een procesbegeleider in als je om de snelheid in het project te houden. Ja, dat in dit geval van de project was dat heel erg geënt op die duurzaamheidsadviseur. Hè. We hebben heel veel discussies gehad over ja, hoe stuur je nou op die gunningscriteria en hoe borgen wij ook dat dat klopt wat er staat. En daarin hebben de groene jongens echt een goede centrale rol gespeeld. En dat heeft het project wel versoepeld. Ik vergeet het plaatje helemaal toe te lichten. Uiteindelijk hebben we op Duurzaam Bouwen Awards congres van 2019 hebben we hier ook als gemeente de circulaire ring voor gewonnen. En we stonden daarbij extra in de belangstelling omdat ook een ander gebouw, de Greenhouse, de publieksprijs won op dat moment. Dus we waren op het gebied van circulair bouwen een van de koplopers in 2019. Goed, Niels, hoeveel tijd heb ik nog? Ik zit op 31. Kan ik nog 5 minuten of 2 minuutjes pakken voor Berlijnplein?
Ja, dat kan, Damian.
Ik ga het doen. Berlijnplein is een nieuwe ontwikkeling die we doen in Leidse Rijn Centrum. Het gaat over een culturele voorziening die gericht is op de toekomst van de stad. Het is een scheiding tussen kunst, design en technologie. We behandelen daarin ook een soort organische ontwikkelvisie waarin placemaking en centraal staat. Dat hebben we gevangen in het credo vorm volgt ambitie. Dus hoe hoog zetten we onze ambities in relatie tot het culturele programma? En dat doen we dus ook samen met ontzettend veel partijen die daar gehuisvest zijn. Het is afgelopen weekend helaas negatief in het nieuws gekomen, omdat een van de circulaire tijdelijke opstallen die we gebouwd hebben in brand is opgegaan. Als je kijkt naar het processchema wat in het midden staat, dan zie je dat er eerst een fase is van 2019 tot 2023. Nou, dat is de placemaking fase. En vanaf 2024 willen we doorgaan naar een meer permanente bebouwing. En dat zijn we nu aan het voorbereiden in een aanbestedingsproces waarin we ook op basis van een functioneel programma van eisen met KPI's gaan aanbesteden. We doen dat in ieder geval op basis van een concurrentiegerichte dialoog. En hierin nemen we dus design, beeld en maintain wel mee. En vooral dat maintain aspect is wel spannend, omdat we ook met de gebruikers aan het verkennen zijn van wat zouden zij zelf kunnen dragen en wat zou je als inschrijvende partij kunnen dragen. En misschien moeten we daar ook nog gedurende het proces de gecontracteerde partijen een overeenstemming laten bereiken met eindgebruikers. Nou, dan hebben we een aantal circulaire strategieën, zoals de duurzame inzet van materialen. Het moet een adaptief en multifunctioneel ontwerp zijn. En er is sprake van een circulair business model. En daar wil ik nog even wat nader op ingaan. Want in dat business model zijn we uitgegaan van een aantal circulaire principes op basis van lage benadering. Ik denk dat veel mensen zullen het 6-lagen model van Brandwoord kennen. We hebben dat in dit geval, omdat we het, een kleine gebiedsontwikkeling, zijn we het uitgebreid met thema's zoals square en scene. Hoe ga je om met de openbare ruimte en hoe ga je om met het ensemble van gebouwen, zoals dat genoemd wordt binnen dit project. En vervolgens hebben we gekeken aan op welke verdienmodellen zijn nou goed toepasbaar op welke gebouwlaag. Als je het hebt over een structure, hè, met een hele lange doorlooptijd, een hele lange technische levenscyclus, dan is het misschien wat minder interessant om dat als dienst af te nemen. Maar je zou op basis van de materialen die je wel koop terugkoop verdienmodellen kunnen toepassen. Nou, zo hebben we voor elke gebouwlaag hebben we een aantal verdienmodellen in kaart gebracht. Ook een variantenstudie daarbij opgesteld op basis van de ambities die we hebben. En dat hebben we doorgerekend in een lifecycle cost en value analyse, waarbij we ook gekeken hebben naar de investeringskosten, de exploitatielasten in termen van onderhoud, facilitaire diensten, het onderscheid tussen wat we zelf zouden kunnen doen en de gebruikers zouden kunnen doen. En het circulaire aspect dat we daarin hebben meegenomen zijn ook exploitatiebaat. Hè? Dus welke restwaarden zouden we kunnen meenemen op het moment dat we onderdelen binnen de gebouwlagen vervangen. We hebben er in dit geval voor gekozen om dat te verwerken in een meerjaren onderhoudsplan. En ook de maatschappelijke baat hebben we vervolgens in beeld gebracht. We hadden de ambitie om zowel de ecologische waarde als de sociale waarde mee te nemen. De ecologische waarde is heel goed gelukt. En de sociale waarde, daar hebben we op een gegeven moment toch van gezegd van dat wordt nu te complex. En dat veroorzaakt te veel vertraging in het proces. Dus dat hebben we losgelaten. Ja, dat hebben we gedaan binnen 2 varianten. En het traditionele project die had dan een ecologische waarde, een NPG-score van 0,65. En het circulaire project zat op 0,45. Daarmee wil ik aangeven dat zowel het traditionele aspect, het project al een hele hoge ambitie in zich had. En wij denken dat we op basis van deze lifecycle cost en value analyse ook een goed gesprek kunnen aangaan met de markt op het moment dat zij een inschrijving doen. En dat wij ook kunnen beargumenteren van hoe zijn wij nou gekomen tot ons bedrag en welke afwegingen hebben wij daarin binnengemaakt. Dan ben ik aan het einde gekomen van mijn presentatie. Ik wil jullie bedanken voor jullie aandacht en ik hoop dat jullie ontzettend veel vragen hebben.
Nou, wees gerust, Damian. Er komen inderdaad vragen binnen. Ik wilde meteen al een paar uitpikken. We doen nu een aantal vragen nog, omdat die vers van de naald zijn. Dan heb ik nog een enquête voor de toeschouwers. En dan gaan we door met Anja Buisman van de VNG. Die heeft natuurlijk ook meegekeken en die heeft waarschijnlijk ook vragen aan jou, Damian. Een paar vragen die ik eruit wil lichten. Eentje, en die sluit eigenlijk een beetje aan bij wat je als laatste nog, weliswaar over een ander project, over Berlijnplein, maar wat je even aanschipt als het gaat om LCC-benadering. Maar de vraag gaat nog over het kleedgebouw, de nieuwe Lunet. En de vraag is er rekening gehouden met de restwaarde ten aanzien van het investeringsbedrag? Kun je daar iets over vertellen?
Nee, dat is in dit geval niet gebeurd. En dat is een van de geleerde lessen die we dus daaruit wel hebben meegenomen van oké, dat moeten we in het volgende circulaire pilotproject zeker wel proberen. Maar ook bij het doorrekenen in die zin kwamen we ook wel intern tegen een aantal obstakels. Daar liepen we tegenaan. Want als je restwaarde wil meenemen, dat betekent dat je eigenlijk niet meer wil afschrijven naar nul. En dat moet men net boekhoudkundig kunnen binnen je organisatie. En dat zijn wij nu aan het verkennen. Ik heb er nog geen goed antwoord op.
Want de boekhouders vinden dat lastig? Of?
Nou, er wordt dan gerefereerd naar de BBV-regeling, besluit begroten en verantwoorden. En daarin moet dat vastgelegd zijn. Er is wel ruimte voor, maar dat kan per gemeentelijke organisatie of per publieke organisatie wel wat verschillen. Ik geloof dat ze het in Groningen wel even daar echt beleid voor. Die kunnen afschrijven tot 10% van de waarde. Dus die restwaarde leg je daarin vast. En wij hebben dat voor zover ik weet nog niet gedaan.
Dat laat wel zien hè, dat een aantal collega's intern die zich meer met de begroting en financiën bezighouden, die moeten dus door de duurzame insteek van jullie projecten ook ineens anders gaan nadenken. En diezelfde gedachte had ik eigenlijk ook toen je vertelde, dat ging onder andere over de deuren. Als je materialen wilt hergebruiken, dan moet dat ook allemaal maar weer kloppen en in de pas lopen met wat jouw collega's aan de kant van de vergunningen, toezicht, handhaving, wat die er allemaal van vinden. Dus ik stel me voor dat de hele gemeente Utrecht steeds meer bij elkaar op bezoek gaat, digitaal dan, en elkaar omarmt en knuffelt. Is dat ook zo? Of is dat een ideaal beeld?
Nou ja, we omarmen elkaar niet in deze tijden, maar digitaal wel. Dat is ook een van de geleerde lessen van betrek een toezichthouder vroegtijdig in je project. Als je ambities hebt die verder rijken dan het huidige bouwbesluit.
Ja, helder.
Dat je gezamenlijk in beeld brengt.
Duidelijke les. Ik krijg nog een vraag binnen, die gaat erover. Jij gaf als volgens mij de eerste van jouw geleerde lessen, als het nog even gaat om de casus, de nieuwe Lunet, gaf je aan, betrekt stakeholders, maar ook omwonenden en dergelijke, of in ieder geval de omgeving. Was er veel weerstand, of hoe was de houding, laat ik het openstellen, hoe was de houding van die omgeving, omwonenden en dergelijke?
Ik ben niet heel erg direct betrokken geweest bij dat project, maar volgens mij was de houding over het algemeen niet negatief. Er zijn wat zorgen geuit over de geluidsnormen. We zijn, omdat het een aardgasvrij gebouw moest worden, moesten er een aantal warmtepompen geplaatst worden. Die produceren nogal wat geluid. Het heeft er ook toe geleid dat het binnen het ontwerp intern is geïntegreerd in plaats van buiten op het dak. Om zo toch ook de geluidsreductie te verminderen. En daarnaast, de mensen zijn betrokken bij die verenigingen. Op het moment dat ze een nieuw gebouw krijgen ten opzichte van een verouderd gebouw, is men over het algemeen wel positief. Ja. En we hebben ze ook geprobeerd te betrekken door bijvoorbeeld continu wijkberichten uit te sturen, gezamenlijke opening te organiseren met de wethouder erbij.
Ja. Oké. Interessant. Ja, het communicatiegesprek natuurlijk ook heel erg belangrijk. Nog een laatste vraag voordat we naar een tweede enquête gaan. Interessante vraag die ook de blik wat breder maakt. Niet alleen het ene project. Je gaf zelf al even een inkijk in het Berlijnplein, waar jullie nou mee bezig zijn. Ja. Deze vraag gaat eigenlijk over de hele opgave, Utrecht breed misschien wel. Hoe zie je de toekomst als alle gemeenten vaart maken met verduurzaming? Wat betekent dat voor de beschikbaarheid van materialen, mankracht, capaciteit bij uitvoerders, et cetera? Gaat dat de duurzaamheidsambities van de gemeente, Utrecht in dit geval, in de weg lopen?
Dat is wel een hele goede, maar ook een zeer complexe vraag. Ja, nou als gemeente zetten we vooral in op stedelijke inbreidingen. Dus we willen sowieso al iets graag te werk gaan aan uitleggebieden. Op het moment dat je gaat inbreiden of gaat herontwikkelen, komen er ook materiaalstromen vrij. Nou, die proberen we ook zo circulair mogelijk terug te brengen. Een goed voorbeeld daarvan is Merwede Kanaalzone, waarin wij ook de opstallen die we hebben aangekocht zo circulair mogelijk ontmantelen op dit moment. Maar ja, als je het echt naar het hele grote plaatje trekt, dan vraag ik me inderdaad wel af of het allemaal even haalbaar is. Ja, bijvoorbeeld zo'n energietransitie vraagt ook om enorm veel investeringen in schaarse materialen. En als je het hebt over bulkvolume, ja, we kunnen alles helemaal dicht isoleren, maar dat legt ook een hele hoge druk op de grondstoffen die je nodig hebt.
Dus dat zijn allemaal in de markt, vaten. Merk je bijvoorbeeld bij aanbestedingen dat je minder aanbieding krijgt of minder geïnteresseerde partijen omdat ze het te druk hebben?
Nee, bij Berlijnplein hebben we nu ook een marktconsultatie gehouden. En daarbij hebben we het zelfs gezegd van we mogen wel wat meer uitgedaagd worden. En ik denk dat op het moment dat je een aantrekkelijke inschrijving doet met veel experimenteerruimte, dat het niet per definitie partijen afschrikt. Maar dat er ook wel degelijk partijen zijn die hier van willen leren. En dat was ook het geval bij het flatgebouw Nieuwe Lunette. Ik heb al even aangegeven dat financieel gezien de plafondbedrag was niet toereikend voor de uitvoering van het project. Daar hebben zowel de installateur als de aannemer toch wel wat op moeten inleveren. Maar dat werd niet eens, uiteindelijk niet zo negatief ontvangen, omdat ze een hele hoop hebben geleerd. Hè. Zij hebben dat echt gezien als leergeld.
Helder.
Dat vind ik een mooi standpunt van de organisatie. Ik heb de evaluatie van het project heb ik begeleid. En ze stonden er uiteindelijk niet negatief in en iedereen was heel positief over het eindresultaat.
In de hoop en verwachting dat er op termijn wel een goed resultaat geboekt kan worden nadat het leergeld betaald is.
Uiteraard.
Damian, bedankt voor zover. Ontzettend leuk. Ik ga even naar een enquête. Er komen nog steeds vragen binnen, dus dat is een goed teken, denk ik. Ik ga even naar een enquête voor het publiek om nog even een vraag te stellen. En dan gaan we naar Anja Buisman om die het woord te geven. De volgende vraag aan jullie als toeschouwers is, daar komt ie. Welk aspect van het verduurzamen van die gebouwde omgeving vindt u het meest uitdagend? En daarmee bedoel ik dus, wat vindt u lastig? Waar ziet u de grootste uitdaging in? Zijn dat de technische aspecten? Is dat de samenwerking met de markt? Dus denk ook aan contracten, aanbesteden enzovoort. Is dat de interne organisatie van u als opdrachtgevende partij bedoel ik dan? En de menskant? Is het de wet en regelgeving en het beleid rondom die verduurzaming? Of zijn het de financiële aspecten? Dus als u uw keus maakt, dan gaan we zo even samen kijken naar het resultaat. Antwoorden stromen al hard binnen, zie ik. Redelijke verdeling laat ik u straks zien. Maar toch wel een heel opvallend patroon ook. Ik geef het nog even een seconde of 5. En dan ga ik de resultaten met u delen. Ja, ik denk dat ik alles binnen heb. En ik laat u nu het resultaat zien. Nou, wat opvallend is, dat doelde ik net even op. Niemand van de aanwezigen vindt de technische aspecten van die verduurzaming het meest uitdagend. En de winnaar is toch wel alles wat te maken heeft met financiële aspecten. Daar hebben we al een paar zaken even van aangeraakt. Als het gaat om de budgettering, ook als het gaat over de LCC-benadering. Restwaarde hebben we het even kort over gehad. Dus ik probeer het zelf ook nog even om in te laten werken. En misschien dat de volgende spreker er ook nog wel iets over wil zeggen. Ik ga de volgende spreker erbij halen. En Damian, blijf ook vooral in beeld. Want Anja gaat ons meenemen in haar visie. Waarschijnlijk heeft ze ook wel een aantal vragen aan jou. Anja, hallo. Even kijken of ik je kan verstaan. Ik zie je in ieder geval.
Goedemorgen allemaal.
Ja, ik kan je prima verstaan. Goedemorgen Anja. Ja. Hoe heb jij gekeken naar het verhaal en wat komt allemaal bij je boven?
Ja, nou allereerst dat het heel erg leuk is om hier aan mee te kunnen doen met zo'n mooi project met een mooi resultaat. Dat is echt iets om trots op te zijn binnen Utrecht. En dan ook nog de ontwikkeling die jullie doormaken met ook wat je hier in een vrij kleinschalig iets hebt kunnen opdoen. Dat je dat ook meteen weer doorvertaalt naar een volgende. En daarmee kom ik eigenlijk op ook een pas die we bij de VNG aan het inzetten zijn. Namelijk van hoe kunnen we nou gemeenten ook verder op weg helpen met ook Het starten van projecten, het ook aangaan van de moeilijke dingen. Eigenlijk is er dus nog heel veel wat we niet weten en waarvan we moeten leren. En dan is er ook echt veel experimenteerruimte nodig om dat voor elkaar te gaan krijgen. Nou, het is natuurlijk echt super dat dat in Utrecht ook op zo'n schaal gewoon lukt. Dat is echt, denk ik, ook iets wat een inspirerend moet zijn voor andere gemeenten. En eigenlijk dat ervaring opdoen, lessen leren, die lessen weer gebruiken en doorontwikkelen door anderen. Dat is ook iets wat we hebben opgenomen in een notitie die heet Kennisagenda. En eigenlijk wat we daarin willen is dat we ook met gemeenten samen, maar ook met kennispartners als RVO, Piano, maar ook Bouwstenen voor Sociaal, hoe we die ook gewoon beschikbaar kunnen maken voor andere gemeenten. Dus hergebruiken van de ervaringen die er al zijn en deze doorontwikkelen. En dan daarmee ook proberen tot iets te komen. Waar het is misschien wel een klein beetje een doekje voor het bloeden. Maar als je zo met elkaar ook samen leert, kun je hopelijk ook alle processen, advieskosten en voorbereidingstijd ook verkorten. Want nu zit je natuurlijk toch heel vaak in een situatie dat het wiel vaker wordt uitgevonden. En nou ja, goed. Dus dat is denk ik heel goed. Dus een van de tips die ik heb, die sluit hier ook op aan. Ik zit even te kijken ook. Hè, ik wil ook nog even reageren op de resultaten in de poll. Hè, waarbij eigenlijk het beschikbaar zijn van geld, dat het als grootste uitdaging wordt ervaren. Wat ik in deze poll eigenlijk heb gemist, is iets wat wij in loopt bij onze nulmeting nu, naar van hoe staan gemeenten eigenlijk voor als het gaat over deze opgave. En daar is een online enquête voor gehouden en er zijn een stuk of 10 gemeenten geïnterviewd. En een van de factoren die ook heel veel werd genoemd als probleem is de bestuurlijke urgentie die wordt gemist. En financiën is natuurlijk ook wel eentje, maar bestuurlijke urgentie is iets wat heel erg kan helpen om het voor elkaar te krijgen. Nou, in dat opzicht is Utrecht natuurlijk in een hele mooie situatie terechtgekomen. Dat is misschien ook wel een tip voor andere mensen die in deze sessie zitten. Wat ik weet ook uit de gesprekken die ik met Utrecht heb gevoerd en ook met Damian, is dat er bij Utrecht al voor de vorige coalitieperiode, vorige bestuursperiode, ook al in de verkiezingsprogramma's aandacht is besteed aan dit onderwerp. En dat het ook echt is in het vorige coalitieakkoord terecht is gekomen, waardoor er gewoon ook middelen beschikbaar zijn om juist die onrendabele investeringen ook te kunnen doen. Dus als we nu weten dat er in 2022 verkiezingen aankomen, is dat misschien ook wel een tip waar ook andere gemeenten misschien iets mee kunnen om juist die bestuurlijke urgentie ook nog wat beter voor elkaar te krijgen. Ik zit even te kijken, want ik heb eigenlijk bij mij borrelt het ook een beetje. Dus ik heb een heleboel dingetjes waarvan ik denk van nou, daar wil ik wel meer van weten. Maar misschien is het wel goed om toch even op het knelpunt in te gaan dat de deelnemers aan deze sessie als grootste knelpunt ervaren. En dat is het knelpunt van financiën. Nou, dat is natuurlijk uiteraard iets waar we ook binnen VNG heel hard mee bezig zijn. En dat gaat eigenlijk over twee sporen. En het eerste spoor is de bekostiging. Hè. Hoe zorgen we ervoor dat er ook genoeg middelen beschikbaar zijn om ook dit soort dingen te kunnen doen. Hè, in de tijden van corona. En dat stapelt alweer op natuurlijk alle tekorten in het sociaal domein. Dus het is gewoon allemaal niet zo heel makkelijk. En het tweede aspect is eentje van hoe zit het eigenlijk met allerlei dingen rond financiële regelgeving? En wat helpt ermee en wat niet? Nou, wat betreft het eerste, het beschikbaar krijgen van middelen. Op dit moment zijn we daar ook druk over in gesprek met het Rijk. Er zijn nu in ieder geval twee dingen die ook worden gefinancierd. Maar dat is eigenlijk, daar mogen we al blij mee zijn dat die er komen, die twee dingen. Maar het is, als je naar het geheel van de opgave kijkt, is het niet echt dat je daarmee kunt zeggen van we hebben vertrouwen in dat het allemaal gaat komen. Er komt nu een ontzorgingsregeling voor kleine eigenaren in het maatschappelijk vastgoed. En voor gemeenten gaat dat over gemeenten tot 25.000 inwoners. Die ontzorgingsregeling wordt via een provinciaal loket gewoon ontsloten. En provincies zijn nu heel hard bezig om zeg maar, hun plannen daarvoor op te stellen. Een tweede punt is dat ook in combinatie met alle coronaperikelen en de ventilatieproblemen in de scholen, dat er ook op korte termijn 100 miljoen voor scholen beschikbaar komt. Waar in ieder geval ook ventilatieaspecten ook de hoofdmoot vormen. En verder gaat dat natuurlijk in de komende kabinetsformatie gaat dit natuurlijk ook spelen. Dus, nou. En als je dan hebt over het beschikbaar hebben van geld, dan is ook de vraag van wat kun je als gemeente zelf en heb je ook zelf je opgave al in beeld? Nou, er zijn misschien mensen die hier in het publiek zitten die ook bij het webinar van de VNG op 23 juni zijn geweest. En daar hebben we een rekenmodel aangekondigd waar Utrecht ook mee heeft geëxperimenteerd van wat het mogelijk maakt om je opgave door te rekenen. En dat rekenmodel dat is nu klaar zo'n beetje. Dat gaan we op 30 november lanceren in het congres gemeentefinanciën. Want wij dachten ook van het is wel echt heel fijn om ook die financials nu even goed bij te betrekken. Want daar zit nog wel wat dingetjes dat het niet altijd even lekker loopt. Ik ga eerst even dat rekenmodel toelichten. Dat is eigenlijk een vrij eenvoudig, ja, op Excel gebaseerd iets. Waarin je zeg maar op basis van aantallen vierkante meters en wanneer je duurzaamheidsambitie, wanneer je die wilt hebben gerealiseerd en welke functies die vierkante meters hebben, dat je uiteindelijk een beeld krijgt van wat de exploitatielasten van je investeringen zijn. Hè. Dus dan heb je het over je rente en je afschrijving. En voor gemeenten die nog niet zo heel ver zijn, zou dat best wel een goed begin kunnen zijn, want daarmee krijg je een beeld van wat heb ik uiteindelijk nodig. En wat dan het aardige is, je hebt niet meteen in zo'n investerings, als je naar die exploitatielasten kijkt, zit je niet meteen aan de top van die investering. Hè? Dat bouwt langzaam op in een bepaalde curve. En dan tegen het eind dat je in je ambitiejaar zit, voor de meeste gemeenten zal dat in 2015 zitten, loopt dat op tot een maximum. En daarna vlakt die weer af, omdat je investeringen afschrijft. Dus nou, dat rekenmodel, daar zullen we ook, nou, dat lanceren we 30 november. Maar als er mensen zijn die daar meer over willen weten, mail ook aan Inka Vogelaar, mijn collega en mij, op het mailadres energie@vng.nl om dat beschikbaar te krijgen. Want het is ook geen geheim ding. En als je zegt van ik wil ermee aan de slag, dan is daar geen belemmering voor. Dan kom ik nog even terug op het punt over financiële regelgeving. Damian noemde het al, het besluit, begroting, verantwoording voor gemeenten en provincies. Volgens mij hetzelfde ding. Daarin worden kaders aangegeven van ja, hoe gemeenten ook met rente en afschrijving moeten omgaan. Dat betekent overigens niet dat er niks kan. En dat is inderdaad wat Damian al zei, dat is best wel lokaal ook bepaald. En toevalligerwijs hebben we ook afgelopen tijd ook nog wel gesprekken met accountants gevoerd die ook in de publieke sector werken. En die zeggen van nou, wat we daar te horen hebben gekregen is eigenlijk kan er best wel veel binnen dat BBV. Maar elke gemeente moet zijn eigen investerings- en afschrijvingsbeleid schrijven en vaststellen. En daarin moet je gewoon vooral verantwoorden wat je doet en waarom je het doet. En dat geldt ook bij projecten als circulaire projecten. Als je zegt van ik wil iets met die restwaarde kunnen doen en ik wil niet tot nul afschrijven. Nou, dat zijn we verder aan het uitzoeken van en we hopen daar ook ergens in de loop van 2021, ik denk wel in het eerste half jaar ook, met meer informatie over op te komen. Goed, nou ben ik de hele tijd aan het woord en eigenlijk gaat het natuurlijk ook om een dialoog. En ik heb nog wel een vraag aan Damian. Zal ik daar maar naar overgaan? Waar ik heel erg benieuwd naar ben, is van jullie hebben een motie, een raadsmotie over een methodiek van circulair werken en dat je daar ook in 2023 iets moet hebben afgerond. Wat hebben jullie, en dan is mijn vraag, wat hebben jullie in dit project ook geleerd over het meetbaar maken van circulariteit?
Goeie vraag. We zijn binnen dit project in ieder geval uitgegaan van die twee beoordelingssystematieken, de GPR-score en de NPG-score. Dat zijn al twee zaken die circulariteit in zich meenemen. Wat we nog niet hebben meegenomen, wat tegenwoordig wel kan bijvoorbeeld, is ook de mate van losmaakbaarheid nog meenemen als gunningscriteria. Of de hoeveel, of echt een bepaald percentage opleggen van hergebruikt materiaal, biobased materiaal, wat meegenomen dient te worden in het project. Ik denk wel dat je dat per project vooraf moet verkennen en dat je ook daar zelf wel realistisch in moet zijn. Als je het streven hebt om een gebouw te bouwen op basis van puur hergebruikte materialen, dan dien je aan de voorkant echt extra tijd en ruimte in te plannen binnen je project om die materialen bijeen te brengen. Je dient een ontwerp erbij te betrekken die ook wel kan werken met de materialen die voorhanden zijn. En ik zie daarin zelf wel echt wel een rol voor een grondstoffenmakelaar of regisseur, zeg maar. Die je ondersteunt in het verzamelen van dat soort materialen.
Ja, stoffenmakelaar. Ik schrijf meteen op, want ik leer hier ook van door dit soort sessies. En dat is juist van waarom we hier ook zitten. Eigenlijk had ik daar ook een vraag over, want het gaat over hergebruik van het materiaal. In dit project hebben jullie heel veel gedoe gehad over het niet beschikbaar zijn van materiaal, of dat materiaal niet geschikt was. En wat zou dan kunnen helpen en wat zou je een volgende keer anders doen? En eigenlijk heb je het antwoord al gegeven, hè? Iets van een grondstoffenmakelaar, grondstoffenbank of iets dergelijks, maar dat zou best misschien ook breder moeten dan alleen maatschappelijk vastgoed.
Ja, zeker, want anders heb je niet genoeg volume. Daar experimenteren we op dit moment ook wel mee in Utrecht. We zijn bezig met een verkenning naar een grondstoffenbank. Maar ja, dan hebben we het heel erg over de vraag- en aanbodzijde, hè, die doorontwikkeld moet worden om de circulaire economie beter te faciliteren. Ja. Anderzijds, ik ben even kijken wat je er net zei, daar wil ik op reageren. Ja, ik kan er even niet meer op komen.
Anders heb ik nog een vraag voor je, Damian, als dat mag aan jou, vanuit het publiek. Er komt nog een vraag binnen en die gaat over, het is weer even een stukje terug in je presentatie, Damian, maar die gaat over het aanbesteden aan regionale partijen. Was dat ook echt bewust een doel en wat heeft dat opgeleverd? Hoe is daarop teruggekeken?
Het is sowieso een doel binnen ons inkoopbeleid om de lokale of regionale MKB te ondersteunen. Dus vandaar dat we voor regionale aannemers zijn gegaan. Daarnaast zou je het vanuit duurzaamheidsprincipes ook moeten overwegen. Want we kunnen voor zo'n project wel een aannemer uit Venlo inschakelen. Maar die moet dan ook ontzettend veel op en neer gaan rijden met zijn materialen. Dat doet het project in duurzaamheidszin ook niet ten goede. Dat is eigenlijk het kort antwoord.
Ja. En een andere vraag die ik aan jou heb, Damian, maar ook aan jou voordat wij naar jouw tips toe gaan. Want je wilt er nog afsluiten met twee tips. Maar ik heb een vraag die komt ook binnen via de questions. En die gaat over het meenemen van sociale ambities. Of dat ook lukt. Ik hoorde Damian al zeggen, toen je even vooruitkijkt naar dat andere project, dat dat in ieder geval wel meespeelt in de overwegingen. Ja, dat soms ook sneuvelt omdat het anders te veel of te complex wordt. Maar wat is de lijn binnen Utrecht? En straks wil ik Anja iets soortgelijks vragen, maar dan meer vanuit de VNG, wat jullie lijn daarin is.
Definieer je sociale ambities, denk ik dan. Op het gebied van toegankelijkheid en inclusiviteit zijn we echt wel ver. We hebben een prachtige standaard ontwikkeld. Dat noemen we de Utrechtse standaard voor toegankelijkheid. Als je het even googelt, dan vind je er heel veel informatie over. En daarbij hebben we echt procesmatig geborgd binnen projecten hoe wij toegankelijkheid meenemen in elke fase van het project. Dus kijk erin. Als mensen daar vragen over hebben, ben ik echt goed te benaderen. Want ik trek dat thema ook. Wat doe je, versta je nog meer onder sociale waarden?
Bijvoorbeeld mensen betrekken in het project met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is natuurlijk ook een belangrijk aspect.
Ja, nou, we hebben SROI-beleid binnen onze organisatie. Dat is ook een aanbesteding die we doen boven de 100.000 euro. Daar wordt een percentage social return op verwacht.
Was dat ook bij de Lunet het geval?
Ja. Ik durf je eerlijk gezegd niet te zeggen hoe daar invulling aan is gegeven. Dat weet ik niet.
Oké, maar het speelde mee. En Anja, als ik jou mag vragen vanuit de VNG, hoe kijken jullie daar tegenaan? Want al die gemeentes waar jullie natuurlijk die jullie graag ondersteunen, die zitten met soortgelijke vragen. De duurzaamheidsambities maar invlechten in het beheren van het maatschappelijk vastgoed, dat is al een uitdaging. Hoe kijkt de VNG er tegenaan om dan ook nog eens een keer die sociale duurzaamheid, noem ik het maar even, om die ook nog eens een keer een plek te geven in de projecten?
Ja, nou, waar wij heel erg mee bezig zijn is een beetje nogal abstract begrip en dat heet maatschappelijke meerwaarde. En we zijn een beetje gewend om heel erg te denken in sluitende business cases en dan krijg je die helemaal rond. En misschien is dat wel niet de enige benadering daarvoor en zou je ook moeten kijken naar positieve business cases. Waarbij je ook, en we kennen natuurlijk ook, weet je, soms zijn dingen ook, we kennen allemaal van nou, de scholen met een gezond klimaat, wat een positief effect heeft op het onderwijsrendement en de gezonde
leerprestaties
en dat beter werkt. En denk ik van, nou, dat heb je in je business case meestal van bouwdingen, heb je dat er niet in zit. Maar eigenlijk is dat wel weer interessant om dat te doen. Ik zit ook te kijken naar gemeenten met gemeenten die meerdere kernen hebben, waarbij ook de leefbaarheid in kernen nogal onder druk staat. En als het dan lukt om in maatschappelijk vastgoed een aantal functies te combineren, waardoor er ook iets in zo'n kern binnen een gemeente ontstaat, waarbij ook er toch een soort dorpshuisfunctie-achtig iets is, waar ook meerdere dingen in kunnen samenkomen, dan heeft dat echt ook echt daadwerkelijk meerwaarde. En of we dat nou allemaal in euro's moeten vertalen, dat weet ik niet zo goed. Ik weet ook niet of dat kan. Maar ik denk wel dat dat een stuk van ook de politieke, bestuurlijke discussie is die moet worden gevoerd. En wij hebben vorige week hebben wij een webinar gehad, een online klimaatcongres, waar ook een gemeente met meerdere kernen aan het woord is geweest, die ook de leefbaarheid per kern met een traject van participatie met ook de bevolking daar ook in gang heeft gezet. Er staat ook nu een filmpje over op het VNG-forum, maar ik kan dat ook wel even ook beschikbaar stellen naderhand, want dat is echt een goed verhaal. En ik denk dat we vooral ook zo moeten gaan kijken naar onze opgave, want we hebben die gebouwen niet om de stenen. We hebben die gebouwen omdat we daar iets goeds mee willen doen in onze maatschappelijke doelen.
Ja, mooi gezegd, Anja. Dankjewel. We gaan zo naar de volgende spreker. Zou je nog willen afsluiten kort, Anja, met jouw twee tips? Sorry, Damian, jij wilde nog wat zeggen.
Ja, ik wil nog even reageren op die bestuurlijke urgentie. Hè, waarbij we in Utrecht natuurlijk daarin in een redelijke luxe positie zitten. Maar daarbij ook de consequentie hebben dat op elke duurzaamheidsambitie hoge ambities worden geformuleerd. En het is in Utrecht ook wel vaak de uitdaging om realiteitszin aan te brengen binnen je projecten. Want je kan niet 100% energie-neutraal, 100% circulair, 100% klimaatadaptief tegelijk in je project realiseren. Het is in dit geval gewoon nog echt te complex. En vaak leidt dat ook tot zulke hoge investeringskosten dat het niet rond te rekenen is. Dus zorg ervoor dat je aan het begin van je project goed definieert waar kan ik mijn kansen op verzilveren en waar wil ik op excelleren? Leg dat vast en probeer dan vervolgens dat door je project heen te trekken.
Dus de keuzes maken die belangrijk zijn. Dan ga je uit de pas lopen als het gaat om onder andere financiën.
Ja, en dan ga je gewoon verdrinken in alle ambities die je moet realiseren. Maar ja. Definieer dat echt in je initiatief en definitiefase goed voor binnen een project.
Dankjewel, Daniel. Zou je willen afsluiten met je tips? Sorry dat ik je onderbreek. Zou jij jouw tips nog willen toelichten en dan gaan wij naar de volgende spreker? Want het gaat heel snel qua tijd.
De eerste tip, eigenlijk ben ik daar al mee begonnen in mijn praatje, van vooral van leren van elkaar en elkaars ervaringen meenemen, zodat je niet dingen opnieuw moet doen. En we hebben nog even contact gehad met Damian en het is mogelijk om contact op te nemen met Utrecht als je meer details wilt weten, want dat gaat in zo'n webinar, als dit lukt, dat niet. De tweede, die sluit ook heel erg aan op iets wat ik al heb gezegd. Van, ja, het is ook inderdaad intern heel erg samenwerken aan de opgave. En het is denk ik ook heel fijn als die financieel adviseurs ook mee gaan denken over van, hoe kan ik het mogelijk maken dat we dit voor elkaar gaan krijgen. En meestal helpt het wel om dan daar lekker vroeg mee te beginnen en niet pas aan het eind. Dus dat is mijn tweede tip.
Super, dankjewel Anja. Anja, bedankt voor je rol. Straks kom je er weer bij misschien, denk ik wel. We gaan naar de volgende spreker. Damian, dankjewel. Ja, je bent al weg. Damian, jij blijft nog even bij ons, ook in beeld. We gaan luisteren naar de volgende beschouwing op jouw verhaal, maar vooral ook zijn eigen visie en ervaring. Michael Poot, kom er maar bij. Als je wil, vertel straks ook even nog in één of twee zinnen wie je bent. En neem ons mee in jouw verhaal. Michael, ik dacht zelf, maar ik wil het natuurlijk niet te veel invullen voor je. Maar het moet jou wel aanspreken dat je na gaat denken, wat Anja ook een beetje schetst het beeld. Dat het vastgoed, de functie daarvan en hoe je dat allemaal doet, moet eigenlijk bijdragen aan de prestaties van degene die daarin vertoeven of die daar gebruik van maken. Dus als het een ziekenhuis is, dan moet dat gebouw eigenlijk de patiënten eerder beter maken. Als het een school is, moeten de leerprestaties daardoor verbeteren. En het brugje naar de sport is misschien wel, als jij in een sportaccommodatie vertoeft, ja, dan hoop je dat je misschien wel je prestaties kunt verbeteren. Met die gedachten wil ik jou achterlaten en aan het woord geven.
Dankjewel, Niels. Daar komen we ook zeker over te spreken zo direct. Ik wil vooral van de tijd gebruik maken om Damian in mijn gedachten ook mee te nemen en vooral ook uit te horen, want daarvoor zitten we hier aan tafel en daar kun je mooi gebruik van maken. Mijn naam is Michael Poot, ik ben specialist verduurzaming van sportaccommodaties bij het Kenniscentrum Sport en Bewegen. En vanuit die rol houden wij ons bezig met het inspireren, het stimuleren, het signaleren van drempels waar gebouweigenaren of gemeentes, ook als eigenaar, tegenaan lopen bij de verduurzaming van hun sportvastgoed. Sportvastgoed is natuurlijk een specifiek onderdeel van het totale maatschappelijke vastgoed. Het heeft ook zijn eigen uitdagingen. En we hebben hier een mooi voorbeeld gezien van de nieuwe Lunet, waarin de handschoen opgepakt is. En hopelijk kunnen we nu al pratende, zeg maar, kijken of we dat kunnen extrapoleren naar iets waar we als de hele sportsector naartoe kunnen werken. Ik ga gewoon inhakend op het verhaal wat jij al hebt gehouden, Damian. Er zijn een paar dingetjes die zijn me opgevallen en proef ik ook, zeg maar, in de gemeente dat daar zoeken mensen nog houvast. Wat je al aangaf, Utrecht heeft een heel duidelijke richting gekozen. Ze zijn bezig met ontwikkelen van een systematiek. Ze hebben een programma uitgestipt van, nou, we gaan wat experimenteren, we gaan onderzoeken. Maar veel gemeentes die zijn nog niet zo ver. Die hebben nog niet die duidelijke stip op de horizon of het pad naar de doelstelling op 2050 neergezet. Wat zou jij vanuit jouw positie en hoe ze dat in Utrecht gedaan hebben, wat zou je een andere gemeente kunnen adviseren op dat gebied?
Dat is helemaal in lijn met het verhaal wat Anja ook al heeft aangegeven. Als je bijvoorbeeld op het gebied van je energie- of klimaatambities iets wil Als je daar een plan op wil vormen, moet je wel echt eerst inzicht hebben in de huidige situatie van je portefeuille. Wat zijn de energieprestaties? Wat is de technische staat? Welke gebruikers zitten erin? Hoe sta ik er niet financieel voor? Voordat je een doorrekening kan maken van wat gaat het me kosten om daar een specifieke ambitie op te realiseren. We hebben precies, dat in 2016 hebben wij al de volledige portefeuille laten doorlichten door ECN. Mm-hmm. Met de ambitie van het moet allemaal energie neutraal worden. Ja, daaruit kwam ook gewoon een aanzienlijk bedrag rollen en een bepaalde planning op natuurlijke momenten. Dat is ook weer goed overgenomen in de sectorale routekaart van de VNG. Daar ben ik echt heel blij mee, want die natuurlijke momenten die zijn key in het zo effectief mogelijk gebruik maken van de middelen die je hebt bij het verduurzamen van je vastgoed.
Ja, precies. Dus het goede startpunt, weten waar je nu staat. Grappig genoeg, ik heb gisteren nog even teruggekeken en contact gehad met Mulier Instituut. Mulier Instituut die doet natuurlijk heel veel van de statistiek op het gebied van sportaccommodaties. En bij de nulmeting bleek dus dat 40% van alle accommodaties, die hebben dus een energielabel. Dus dat betekent dat 60% van alle accommodaties hebben niet eens een afgemeld energielabel. Dus dat betekent dat er best wel een grote witte vlek is van wat hebben wij nu eigenlijk staan. En volgens mij is het een handschoen die we sowieso op kunnen pakken en waar we gelijk mee aan de slag kunnen gaan. En waar je niet hoeft te wachten op het hele aanbestedingstraject financieringsverhaal. Volgens mij zou dat een boodschap zijn aan iedereen om daar voortvarend mee van start te gaan. Je noemde in je aanbestedingscriteria, had je nu doelstellingen gebruikt van de GPR en de NPG. En je zei van, joh, ik was wel een beetje verrast door de uitkomsten, want je had twee aanbiedingen die best wel ver uit elkaar lagen qua ja, uitgangspunten, zeg maar. Is het meer biobased of is het meer op het demontabele verhaal geënt? Maar dan blijkbaar zijn dit dus geen criteria waarmee je heel duidelijk een richting aan kan geven. Hoe zou je dat in de toekomst doen? Nou, stel dat er een gemeente zegt van, nou weet je, onze visie van circulariteit, dat betekent dat wij gaan voor zoveel als mogelijk biobased. Hoe zou je daar nu wat meer handen en voeten aan geven?
Ik zou er sowieso voor pleiten om dat per project te definiëren en daar een algemeen standpunt over in te nemen. Zorg ervoor dat je misschien op basis van, noem het impactniveaus, een ambitie formuleert. En waarbij je dus een beetje ook de projectleider en de opdrachtgever de ruimte geeft om hun eigen ambities te vertalen naar een project. En als je het dan hebt over circulariteit, heb je het inderdaad over, ga je van echt voor hergebruik, geef dat ook aan binnen bij het startpunt van je project. Ik vind daarbij dat je in ieder geval bij nieuw vastgoed heb je altijd wat meer speelruimte. Je kan alles vanaf scratch kan je meenemen. Bij bestaand vastgoed is dat toch een heel stuk lastiger. En probeer daarbij ook echt wat te sturen op één specifiek thema waar je op wil excelleren. Want als jij moet gaan transformeren en je wilt dat gebouw energie-neutraal maken, en dan is de kans best wel groot dat het heel moeilijk is om een hele goede score op je milieunorm te realiseren.
Ja,
er zit wrijving tussen. Nou, daar moet je je wel bewust van zijn.
Ja. En,
die normering die we hebben meegenomen binnen dit project, die zou ik echt wel strakker durven stellen, hoor. Ik zou nu een NPG-norm zeker niet meer op 1 euro laten staan. Nee. En een GPS-score 8,5, 9. Het is allemaal goed te doen volgens mij.
Ja, precies. Ja. Dus de markt staat niet stil. De ontwikkelingen die gaan gelukkig goed vooruit. Ja. Wat ik uit je verhaal ook wel meekreeg is, je was heel dankbaar voor de inbreng van bijvoorbeeld een Urban Mining Collective, New Horizon. De kennis die zit nu best wel veel in de markt en bij de adviespraktijken. Het is zeker nog geen gemeengoed dat binnen de gemeente zo is. Zie jij dan een toekomst dat eigenlijk een opdracht aan een aannemer, dat wordt steeds meer een opdracht sowieso aan een team. Je moet eigenlijk al voorsorteren op meerdere vlakken van kennis. En het is niet meer zoals vanouds eigenlijk heel strikt. Architect maakt een ontwerp, een bestek en dat regelt de aannemer.
Nou ja, ik zou er persoonlijk niet meer voor pleiten. Ik weet dat het in de praktijk anders is. Neem bijvoorbeeld een projectleider die al 20, 25 jaar in dit vak zit en dat al op die manier gewend is. Ja, die is daar gewoon mee vertrouwd. En er valt ook best wel wat te zeggen over de gewenste controle die je wil hebben binnen een project. Voordat je kiest hoe ga ik mijn aanbesteding inrichten. Ik moet erbij wel zeggen, kijk, als je een aanbesteding doet als gemeente en je hebt eigenlijk niet voldoende kennis in huis, ja, probeer dan wel op basis van een functionele uitvraag en prestatiecriteria de markt de ruimte te geven om een goed voorstel uit te werken.
Ja, dus ja, ja, en dat die verantwoordelijkheid, ja, zeg maar de verantwoordelijkheid om dat dus ook aan te tonen, neer te leggen bij de opdrachtnemende partij.
Ja, en stel je daar ook als opdrachtgever, mag je je best wel kwetsbaar opstellen hoor. Probeer daarin te focussen op partnerschap en niet zozeer op die opdrachtnemer en opdrachtnemerrelatie.
Ja, precies. Je gaat samenwerken en je gaat echt een samenwerking aan wat dat betreft.
Ja, nou, ik ben daar echt een groot voorstander van.
Ja, ja, mooi. We hebben het ook in de beschouwing van Anja aardig ingezoomd op het financieringsvraagstuk. Ik hoorde je bij de nieuwe lunet zeggen dat er in de bouwkostenraming aan de voorkant hebben jullie meerdere toeslagen opgenomen. Ja. Kun je ons een beetje meenemen in hoe dat proces is gegaan? Heb je heel veel ruimte voor jezelf in moeten ruimen? Verwacht je dat naar de toekomst toe, zeg maar, dat die marge steeds kleiner gaat worden en dat daarmee het verschil tussen een traditioneel gebouw en een gebouw waarin je best wel sterke ambities hebt, dat dichter bij elkaar gaat liggen?
Enerzijds omdat we ook toewerken naar een nieuwe standaard. Hè. Dus dat wordt meegenomen in wet- en regelgeving. En die marktontwikkeling ontwikkelt zich, technologieën ontwikkelen zich. En door schaalvergroting zal het ook allemaal weer wat goedkoper worden. Maar in deze fase denk ik dat je aan de voorkant wel heel goed bewust moet zijn van wat wil je nou eigenlijk uitvragen. Ja. Waar zitten die ambities en ook hoe innovatief wil ik zijn? Want innovatief aanbesteden betekent vaak ook wel een bepaald dat je rekening moet houden met meer risico's.
Ja, ja. Nou, en in het risico's lopen, kijk, als ik het heb over sportaccommodaties, dan is het in 60-65% van de gevallen zijn dat accommodaties in eigendom van de gemeente. Dus je hebt te maken met een gemeentebegroting, een beschikbaar budget als je een nieuwe accommodatie wil neerzetten. En niet elke gemeente is even strikt in zijn eigen doelstellingen, heeft zoveel budget beschikbaar gemaakt om daar nog eens even een hele mooie groene strik omheen te leggen. Of ja. Ziet überhaupt de ruimte om te experimenteren beschikbaar. Als je nou bovenop die bouwkostenraming niet heel veel ruimte hebt om en het demontabele en het materiaalgebruik en het energiegebruik te pakken. Kun je aangeven wat voor een advies je zou geven van nou, dit is misschien het meest toekomstbewuste als je hierop focust? Of hangt dat volledig af van de visie waar de gemeente op inzet?
Oh, dat is zowel een top-down als bottom-up benadering. Ik denk dat je top-down inderdaad vanuit je gemeentelijke beleid zaken moet meenemen. Dat hebben we ook gedaan met de nieuwe lunetten. Maar ook bottom-up, van waar staat dat gebouw? Welke functie heeft dat gebouw in relatie tot zijn directe omgeving en tot zijn gebruik? En tot, binnen bestaand vastgoed, wat is de technische staat van het gebouw? Dat je daarop je ambities moet scherp stellen. En dat is heel moeilijk te doen als je dat alleen maar vanaf top-down doet. Ja, dan ga je ambities meenemen die misschien wel helemaal niet te realiseren of te financieren zijn. En als je het alleen van bottom-up doet, dan daar valt ook weer wat voor te zeggen. Dus zorg ervoor dat je allebei die benaderingen meeneemt. En ook en daarom heb ik ook meegegeven in dat laatste stukje van geleerde lessen. Neem je omgeving en stakeholders goed mee, zodat je realistische doelen stelt en de verwachtingen goed managt.
Ja, want juist door zowel de gebruikers als de omgeving, als de eigenaar van het gebouw, ook onderhoud, technisch onderhoud, allemaal met elkaar mee te nemen, kun je ook, denk ik, draagvlak creëren onder alle partijen, alle stakeholders. Waarom kiezen we een bepaalde richting? En dan kun je ook met elkaar consequent elkaar daarin scherp houden.
Ja.
Ja, nou, dat is mooi.
Mensen snappen het ook vaak niet. Dus je moet heel veel, misschien wat meer tijd steken in het meenemen en laten zien welke meerwaarde het heeft. En daar refereerde Anja ook al naar. Van, ja, het gaat over veel meer dan alleen maar die financiële aspecten. Het gaat ook over milieu- en klimaatcomponenten. Of die sociale meerwaarde die je realiseert binnen zo'n project. Wat ik bijvoorbeeld lastig vind bij sport, maar ook bij onderwijs, is dat je kan als gemeente bijvoorbeeld hele hoge ambities formuleren op multifunctioneel ruimtegebruik. Ja, daar staan dan de partijen die daarin gehuisvest worden vaak wat minder open in. Of die willen dat ze zelf een eigen beheer doen. Dus hoe zorg je ervoor dat je daar een goede gesprek over voert? Dat heb ik nog niet direct antwoord op, maar er zal meer aandacht aan moeten worden besteed binnen projecten.
Ja, precies. Omdat je dan in ieder geval mensen ook, denk enthousiaster nog kan maken in de maatregelen die je neemt. Want ik denk, je gaf het al goed aan bij de nieuwe lunet. Er zit heel veel passie in voor circulariteit. Heel veel eigenlijk doelstellingen die de gemeente heeft, die zijn erin vertaald. Maar wat je zegt, het gebouw, je ziet het niet echt af aan het gebouw. Als je het is gewoon, ja, noem maar gewoon een kleedruimte. Is bij de nieuwe lunet, zijn daar de gebruikers van tevoren goed genoeg meegenomen? Of denk je van nou, daar hadden we misschien nog wat meer plezier ook voor die gebruikers kunnen creëren? Dat ze echt het idee hebben van wow, we hebben hier wel een heel bijzondere accommodatie.
Goeie vraag. Daar ben ik niet heel erg intensief van betrokken geweest bij dat traject. En volgens mij is men over het algemeen positief. Zei het dat, wat natuurlijk ontzettend jammer is. Dus het gebouw is in december, januari opgeleverd dit jaar. Het is 2 maanden in gebruik geweest en toen kwam corona. Dus toen, ja. En de gebruikers hebben ook niet een heel, als ik heb het ze niet nagevraagd, maar volgens mij hebben ze niet een heel duidelijk standpunt over hoe dat gebouw nou functioneert en hoe ze het ervaren. Want dat hebben ze gewoon niet goed kunnen doen.
Ja, precies. Als ik het over circulariteit heb in het kader van de sport, nou ja, zoals we nu ook weer deze presentatie geluisterd hebben, het is nog zoeken, het is proberen, waar leg je je accenten, wat kan de markt al bieden? We hebben allemaal nog geen glazen bol met betrekking tot circulariteit, hoe gaan we het straks allemaal weer hergebruiken? Je gaf al aan het donorgebouw, eigenlijk de oude kleedruimte, die blijkt niet zo heel erg geschikt om te gebruiken in jullie nieuwe lunet. Volgens mij moet circulariteit naar de toekomst toe in ieder geval voor zorgen dat alle gebouwen die we nu neerzetten, dat wij strakjes, als wij die gaan hergebruiken, dat we die zo goed als volledig kunnen gaan gebruiken. Dan creëren we echt waarde naar de toekomst. Ja. Als ik jou zou mogen vragen van voor de sport, even alle sportaccommodaties, alle kleedruimtes, alle kantines, alles bij elkaar. Wat zou jij aan de sport als advies willen meegeven op het gebied van circulariteit? Ik geef maar een voorzet. Kies allemaal voor exact dezelfde bouwmethode, zodat je die accommodaties tot in de eeuwigheid kan monteren, demonteren en weer ergens anders neerzetten.
Nou, dat zou een heel goed uitgangspunt zijn, maar ik denk dat je in ieder geval op je productniveau in een gebouw moet gaan kijken welke producten kan ik goed hergebruiken op het moment dat ze vervangen zijn. Je moet ook heel goed de technische levensduur van bepaalde producten daarin meenemen. Een dak moet om de 20 jaar wel een keer vervangen worden. Dus op het moment dat je dat gaat doen, kies dan wel voor een soort grondstof die, of kies ervoor dat het is geborgd in de keten, dat de dakafwerking die eraf gaat, dat weer wordt gerecycled of wordt hergebruikt. En zorg ervoor dat er een nieuwe afwerking op komt, die ook, waarbij sprake is geweest van een duurzaam productieproces.
Ja, dus echt ook inzicht in wat voor materialen gebruik je precies. Eigenlijk moet je gebouw moet echt transparant worden. Je moet tot in de details weten, wat zit er in je gebouw en wat kan ik er nu mee, wat kan ik er in de toekomst mee.
Ja, nou, dat kan heel goed ondervangen worden in materialenpaspoorten. Dat is een ontwikkeling die nu ook gaande is. Hè. Maak ik me daarbij nog wel zorgen over hoe haal je je informatiestroom in het paspoort op orde. Hè. Ook gedurende al die onderhoudsmomenten, vervangingsmomenten die je moet gaan creëren. En hoe zal een beheerorganisatie daarmee om moeten gaan?
Hoe gaat Utrecht daarmee om?
Wij experimenteren op dit moment ook nog met materiale paspoorten. Ja. Wat je veel ziet, dat er bijvoorbeeld bij een sloopopgave wordt nu gezegd, ja, dat moet een materiale paspoort komen. Ik zeg, ja, als je een goede inventarisatie doet van het gebouw en je bekijkt even welke grondstoffen er nu in zitten, want het gebouw wat 40 jaar oud is, ja, ik kan daar wel alle producten in willen hergebruiken, maar waarschijnlijk kan dat op basis van certificeringen met de regelgeving niet allemaal 1-op-1 worden hergebruikt. Ja. Dus wees je daar bewust van. En daarnaast wil ik nog even zeggen dat we binnen sport ook wel echt kijken naar sportspecifieke producten. We doen circulaire aanbestedingen op het gebied van kunstgras, op het gebied van binnensportvloeren. Ja. Daar zijn we echt wel stevig op aan het sturen.
Precies. Dus dat is ook een deal.
Het doet bijna pijn om het leuk gesprek te onderbreken, want ik zit met gespitste oren te luisteren. Tegelijkertijd willen we toch redelijk op tijd eindigen. Michael, mag ik jou vragen om af te sluiten met jouw tips heel kort? Dan halen we Anja er weer even bij en dan doen we nog de laatste vragen vanuit het publiek.
Precies. Nou ja, eigenlijk de tips zijn al aan de orde geweest in het hele vraaggesprek. Maar kortweg, circulair bouwen, dat betekent gewoon voor ons allemaal uitdagingen. Er komen robbels onderweg. Wees erop voorbereid. Weet dat je op tijd de juiste mensen moet betrekken. En doe het vooral samen. En daarmee leer je ook samen. Dat is het is een leerproces waar we met z'n allen voor staan. Maak daar gebruik van. Ga daar met een open mind in. En zuig zoveel mogelijk kennis op. Ik vind dat het belangrijk is om draagvlak te creëren. En dat is niet alleen draagvlak binnen de gemeente. Vaak vergezichten, doelstellingen ver in de toekomst. Maar ook juist voor de mensen die het gaan gebruiken, die het gaan onderhouden. Betrek ze vroeg, betrek ze intensief. Laat ze zien wat de kansen en de belemmeringen of de uitdagingen zijn. Maar juist door ze te betrekken, creëer je dat draagvlak en wordt voor hun ook tastbaar. En het laatste wat ik ook al genoemd heb over het donorgebouw van nu, is lastig om daar dingen uit te halen. Daarmee is eigenlijk ook de restwaarde van de panden zoals ze er nu staan, die is gewoon betrekkelijk laag. Zorg ervoor met al je keuzes die je maakt, dat die toekomstige waarde van je gebouw zo hoog mogelijk is. En misschien mogen we nu nog maar rekenen met een restwaarde van 10%, maar zal het strakjes blijken door allerhande ontwikkelingen of dat het zo goed toepasbaar is en dat nieuwe materialen veel duurder zijn geworden, dat die restwaarde van je pand misschien nog wel veel hoger is dan die 10%. Bereid je daarop voor door nu goede keuzes te maken in de materiaalkeuze en de mate van demontabelheid.
En verkennen wij ook nog op welke mate je nieuwe verdienmodellen zou kunnen toepassen. Hè? Misschien is het wel interessant om producten te gaan leasen in plaats van aanschaffen.
Ja, absoluut. Ook een ontwikkeling, ja. Dankjewel. We gaan nog niet helemaal afsluiten. Als Anja er ook bij komt, zou dat heel erg leuk zijn als we richting afsluiting gaan. Ik wil met name, want we zijn natuurlijk er vooral om het publiek mee te nemen in wat wij om ons heen zien, wat jullie ervaring is. Dus ik wil met name nog een aantal vragen vanuit het publiek met jullie delen. Met de uitnodiging om daarop te antwoorden. Er staat niet specifiek bij steeds aan wie ze gesteld zijn. Dus ik maak daar zelf maar even een keuze in. Ik kreeg een vraag binnen en die wil ik graag voorleggen aan Damian. En dat is een vraag, eigenlijk een tweeledige vraag, maar die gaat over... als je nu kijkt naar de hele voorbereiding en het ontwerp en hoe je circulariteit, duurzaamheid daar een plek in wilt geven. Met aan de andere kant, of eigenlijk in het verlengde daarvan, tijdens de uitvoering, de daadwerkelijke realisatie daarvan. En de aannemer die dan aan de lat staat om al die mooie ambities ook echt in de praktijk toe te passen. Waar is het nou het spannendst? Waar wordt nou het verschil gemaakt? Hoe verhoudt zich dat tot elkaar, die twee zaken?
Ja, ik denk dat je aan de voorkant toch ook wel enige mate van zelfreflectie moet hebben. Van ja, hoe realistisch zijn de ambities die ik heb? Hè? En kan ik die allemaal zelf financieren voordat je een vraag op de markt zet die niet binnen de kaders die je zelf hebt uitgevoerd kan worden? Ja, wees je daarvan bewust? Wat we specifiek bij de Lunette echt wel van meerwaarde is geweest, is inderdaad een duurzaamheidsadviseur die concreet kon meekijken in de uitwerking van de GPR-scores, in de uitwerking van die NPG-norm. In de NPG-systematiek, die database die is vaak wat verouderd. Dus dan op het moment dat je kiest voor zo'n klikbrik, ja, dan moet er een referentiekeuze gemaakt worden. En het is heel goed dat de aannemer dan kon toetsen bij de adviseur van ja, is dit een referentieproduct dan goed genoeg om mee te nemen in de afweging? Het was een hele goede wisselwerking. En zo heb je er als opdrachtgever ook wel enige, of als meer vertrouwen in, dat de scores die meegegeven worden, dat die ook worden gerealiseerd gedurende het project.
Helder, een hele concrete vraag, misschien een kleine, misschien heb je hem al deels beantwoord, maar het donorgebouw voor onder andere die deur en andere materialen, hoe heb je dat gevonden? Of was dat gewoon het oude bestaande gebouw?
Nee, er zijn een aantal, althans we hadden eerst op het oog om een aantal deuren vanuit de Universiteit Utrecht te integreren in het ontwerp. Dat werd uiteindelijk werden dat minder deuren, geloof ik, of ik weet niet of het minder of geen deuren zijn geworden. Het was in ieder geval een leverobstakel ontstond er. En op dat moment konden we dus heel goed gebruik maken van het netwerk van het Urban Mining Collective om alsnog die hergebruikte deuren uit een ander project in de buurt te integreren in het ontwerp.
Dus een onderdeel hè, van de inschrijvende partij, die kwamen zelf met ideeën waar ze materialen vandaan konden halen.
Ja, een achterliggend netwerk van aanleveranciers is echt wel van groot belang. We zijn ook een tijdje nog bezig geweest met
het punt wat je hebt aangestipt inderdaad, dat we daar nog in moeten ontwikkelen, dat het allemaal makkelijker vindbaar wordt. Een vraag die in het verlengde hiervan ligt, die wil ik eigenlijk aan Michael stellen, is een vraag van een van de toeschouwers die zegt van, verwachten we dat op termijn, als je circulariteit meeneemt en ook hergebruik van materialen, verwacht je dat dat financieel steeds gunstiger uitpakt? Dat we steeds beter worden in het hergebruik van materialen en daardoor ook een betere business case kunnen opbouwen?
Ja, dat is wel een visie en dan ook een hoop die ik heb. Veel zal wel afhangen van de omstandigheden. Als je regelmatig podcast luistert over circulair bouwen en dan komt de financierbaarheid komt vaak terug. Dat is bijvoorbeeld het demonteren van een gebouw en het ervoor zorgen dat materialen weer toepasbaar zijn in nieuwe gebouwen. Dat is vaak heel arbeidsintensief. Daar komt veel arbeidskosten bij kijken en arbeid in Nederland is zeker duur. En als je het dan gaat hebben over nieuwe, zeg maar virgin materials, vaak uit het buitenland, die zijn relatief gezien gewoon nog erg goedkoop. En zo zie je dus dat de financiële incentive om dus hergebruik te kiezen boven nieuwe materialen, die is er op dit moment gewoon niet. En er wordt ook heel vaak opgeroepen van nou laten we dan alsjeblieft nieuwe materialen zwaarder belasten en dan arbeid op het demonteren, het materiaal hergebruiken, weer geschikt maken, die juist verlagen. Zodat je ook financieel aantrekkelijker maakt om oude gebouwen en oude materialen her te gebruiken. Dus dat is nog wel een drempel die er ligt op dat gebied.
Ja, ik zie nog een laatste vraag, die is wat uitgebreider. Die zal ik niet heel uitgebreid stellen, maar die gaat ook in die richting van denk na over hoe lang de constructie die je bouwt en hoe degelijk die is en hoe lang die blijft staan. Want dat heeft natuurlijk weer een wisselwerking met het moment waarop je moet renoveren of nieuw bouwen. En dus ook weer het hergebruik. En ik liet mij laatst ook vertellen door iemand die vooral in de scholen bouw zit. Die inderdaad ook dat punt noemde wat jij eigenlijk ook aanraakte, Michael. Dat voor de oorlog had hij het in ieder geval over. Toen was arbeid heel goedkoop en materialen waren duur. En nu is het precies andersom. Dus ook de economische achtergrond die verandert totaal. Ik heb nog een meer praktische vraag aan jou, Anja, afsluitend. Jij noemde een aantal toch wel interessante haakjes, denk ik, voor toeschouwers. Je had het over een rekenmodel. Je had het over het ontzorgingsprogramma, waar ook de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland, maar ook de VNG bij betrokken is. Ontzorgingsprogramma voor kleinere of middelgrote vastgoedeigenaren. Hebben jullie een handig loket zelf als VNG, waar mensen mee in contact kunnen komen om daar meer over te leren of meer te weten te komen? Hoe werkt dat? Wat is het makkelijkste?
Nou, het makkelijkste is denk ik dat gaat het allersnelste is om gewoon je aan te melden voor een nieuwsbrief op het terrein van maatschappelijk vastgoed. En als je dan een mailtje stuurt naar energie@vng.nl en dan zit je bij maatschappelijk vastgoed, dan kunnen we je op gewoon de verzendlijst opnemen. Dat is heel praktisch, die gaat ook snel. Het tweede is dat we gebruik maken van diverse fora, maar dat moet nog allemaal een beetje meer body krijgen. Dat is het nog niet helemaal. Maar we zijn daar wel druk mee bezig. En een van de fora is Energieslag. Dat is ook een forum dat door de RVO wordt gefaciliteerd. En daar zit ook een aparte groep in voor maatschappelijk vastgoed. Nou, we zijn nu mee bezig om dat ook meer body te geven. En een andere is het eigen forum van de VNG, waar ook een deel zit over het klimaatprogramma. En daar zijn we ook nu steeds meer mee bezig om nieuwe ontwikkelingen daar kenbaar te maken. Overigens, als er dit soort nieuws is. En dat hebben we bijvoorbeeld ook gedaan bij ontzorgingsregeling en zo. Dat we dat ook altijd wel als nieuwsbericht op de VNG-website zetten. Dus dat is ook een kwestie van volgen. Maar als er nieuwsberichten zijn, proberen we dat ook per e-mail te delen met ons netwerk.
Super. Dankjewel, Anja. Het is een niet afgesproken brugje wat je maakt voor mij om af te sluiten. Annemarie, wil ik aan jou vragen om nog naar de laatste dia's door te klikken, want dan ga ik langzaam afsluiten. Allereerst jullie ontzettend bedankt, Damian, Michael en Anja natuurlijk. Het bruggetje, Anja, is dat ik straks ook nog ga vertellen dat iedereen nog een mail van ons ontvangt waarin nog praktische tips en inderdaad een aantal websites vermeld staan waar je op aan kunt takken en op nieuwsbrief waar je voor in kunt schrijven om op de hoogte te blijven. Ja, een inhoudelijke boodschap naar al deze inhoudelijke beschouwingen en expertise, die durf ik haast niet te geven. Wat ik afsluitend nog wil zeggen, en vandaar een beetje deze symbolische weergave, is het is niet niks waar we voor staan. Hè. Ik noemde in het begin al, aan de ene kant heb je die complexiteit van het verduurzamen van de gebouwde omgeving zelf. En daar komt dan ook nog eens een keer bij kijken van hoe zet je dat precies in de markt. Het is bijna een wetenschap op zich hoe je dat doet. Dus het is geen geringe opgave waar je voor staat. En ja, mijn uitdaging, uitnodiging misschien is wel van kijk hoe je de beste balans kunt vinden. Want ik ben zelf erg gecharmeerd van de tegeltjeswijsheid van alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Maar als we steeds maar wachten tot iedereen op één lijn zit, of dat je een grote coalitie hebt gebouwd voordat je echt aan de slag gaat, dan kom je ook niet echt verder. Dus ook de oproep, ga aan de slag, spring af en toe eens in het diepe, die wil ik ook wel graag meegeven. En het is aan jullie zelf om daar natuurlijk de beste balans in te vinden. De volgende dia, Annemarie, dat is een praktische dia als ik me niet vergis. Ja, u krijgt zoals gezegd nog een mail met diverse handige informatie. Ik zal het nu niet allemaal opnoemen, heb ik al gedaan. En de allerlaatste dia, Annemarie, daar staat ook nog de uitnodiging in om nog even een evaluatie in te vullen voor u als deelnemer. Dat helpt ons weer om de volgende versnellingskamers of webinars nog weer scherper en beter te maken. En echt afsluitend is mijn dankwoord aan u. Bedankt voor uw aandacht en bedankt voor het meekijken en meeluisteren. En heel graag tot een volgende keer. Tot ziens.